En vanmorgen komen we dan inderdaad toe aan 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. Waar boven staat dat het gedeelte handelt over de wederkomst van Christus. En zo is dat ook ongeveer wel. Al is dat natuurlijk een heel ruim begrip. De wederkomst van Christus. En zelfs is het een uitdrukking die arbitrair is. Dat wil zeggen, of het de wederkomst van Christus is, dat is nog maar de vraag. Omdat de term eerste komst van Christus namelijk ook niet echt deugt. Want in de eerste, wat wij de eerste komst noemen, was eigenlijk niet de komst van Christus. Het was de komst van degene die later de Christus worden zou zijn, geworden zou. Dat wil zeggen de Christus zou zijn. Maar toen hij eenmaal de Christus was, kwam hij niet, maar ging hij. Onthoud die. Dat herken je altijd weer, want daar is de geschiedenis duidelijk over. Hij stond op uit de dood en Petrus zei er achteraf van: God heeft hem tot Heer en Christus gesteld. Nadat gij hem gekruist hebt, geeft God hem opgewekt. Staat allemaal Handelingen 2, onder andere dan. God heeft hem opgewekt enzovoort. Maar toen dat één keer gebeurd was, toen is de Heer niet verschenen, maar verdwenen. Behalve dan dat hij verscheen aan zijn discipelen, maar dat was in het geheim. Dat was incognito. Dat staat er zelfs letterlijk bij, dat het incognito was. Want u weet toch wat incognito betekent? Hè? Onbekend. Zonder cognitie, zonder herkenning. In het verborgene. Misschien noemde hij zich ook wel van Buren, weet je veel. Maar goed. Of van Leerdam, dat kan natuurlijk ook nog. Hè. Dat is een goed van Leerdam is een goed alternatief voor van Buren. Van IJsselstein had ook nog gekund trouwens. Maar toen maar, van Egmond. Maar de heer, van hem staat, ze herkenden hem niet. Maar ze wisten dat hij het was, maar ze herkenden hem niet. Of ze herkenden hem niet, nochtans wisten ze dat hij het was. Dat staat er enige malen. En hij verscheen met de deur gesloten in de opperzaal, dat wil zeggen en petit comité, zoiets. Comité, dat zou je kunnen zeggen. Maar dan toch inderdaad in een klein gezelschap en niet in het openbaar. Te meer dat wij eigenlijk zouden moeten hebben verwachten. Is dat goed Nederlands? Verwacht hadden moeten hebben geworden dat hij na zijn opstanding uitgebreid zijn opwachting zou maken met een koets met 6 paarden ervoor en zo. Op het tempelplein. In de tempel. Zo van, dames en heren, daar ben ik weer. Goede bestaande tekst, dus die kan je zo weer gebruiken. Zoiets. En dan een lange neus trekken. Naar wie dan ook maar. Naar het Sanhedrin. Of naar Caiaphas. Of van mij part naar Pilatus en naar Herodes. En naar wie dan ook maar. Daar ben ik weer. Maar dat is niet wat hij deed. En dat lijkt me argument genoeg, alles bij elkaar. Afgezien daarvan, het Oude Testament kondigt uitgebreid aan in de psalmen menigmaal, dat als hij zou zijn, goed Nederlands, als hij zou zijn opgestaan uit de dood, zou hij het woord Gods verkondigen, niet aan de wereld, maar aan een welmachtig veel volks. Maar niet aan de wereld, maar aan een grote gemeente, aan zijn broederen. Enzovoort, enzovoort, enzoverder. Want er staat er vele malen. Nou, dat is wat hij gedaan heeft, maar hij is niet verschenen, hij is verdwenen. Dat wil zeggen, hij moet nog komen. En daarom kent het Oude Testament maar één komst. feitelijk. En de Joden zeiden, wij weten al dat als de Messias komt, dan weten wij niet, dan zullen wij niet weten waar hij vandaan komt. Hoewel ook dat arbitrair is, maar, want eerder was het ook al eens gevraagd, waar komt hij dan vandaan? En toen zeiden ze uit Bethlehem. Dat heeft nogal ernstige gevolgen gehad voor het hele dorp. Toch? Maar elders staat, er staat Johannes, Als de Messias komt, dan weten, zullen wij niet weten waar hij vandaan komt. Dat is een beetje tragisch, want je telt ze bij elkaar op en dan klopt het aardig. Hij is geboren in Bethlehem, maar als hij komt, komt hij uit de hemel. En dat weten ze dus niet waar hij vandaan komt. Omdat er alleen staat, 10 dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar waar hij dan vandaan komt? Uit Jericho? Zoals in het verleden bedoel ik. Of uit de hemel. Maar dan is de vraag uit de hemel. Hoezo uit de hemel? Als hij toch zaad van David is, hoezo komt hij dan uit de hemel? En het antwoord is omdat hij eerst in de hemel is opgevaren. Niemand is ooit opgevaren dan degene die... Nou ja, enzovoort. Dan heb je nogal wat schriftplaatsen, maar die waren kennelijk niet bekend. Maar over de wederkomst van Christus, ja, toen maar. Laat me zeggen dat we weten waar het over gaat. Voor zover de Bijbel spreekt over een wederkomst en over andermaal... wordt dat van toepassing gebracht, letterlijk binnen de tekst wordt het van toepassing gebracht op de Heere, op Jehovah. De Heere zal andermaal zijn hand uitstrekken, of ten andere malen, enzovoorts. En of dat Messiaans is, of de Messias gaat, ja, dat staat er nou eenmaal niet bij. Of de Heer zegt, ik zal wederkomen en u vergaderen, dat is uit... Deuteronomium 30. Ik zal wederkeren. Nee, er staat, ik zal u weder vergaderen, daarom aarzel ik wat. Dat staat in de Statenvertaling. Ik zal wederkeren. En u, ik zal u weder vergaderen, maar dat had moeten zijn. Ik zal wederkeren en ik zal u vergaderen. De vertalers hebben de termen in elkaar geschoven. En daarmee hebben ze de wederkomst van de Heer uit de tekst wegvertaald. Ze dat expres gedaan hebben, weet ik niet. Maar zo is het nou eenmaal. Dus Deuteronomium 30. Maar in het algemeen, strikt genomen, de Messias moet nog komen. Zodat de Joden dan gelijk hebben. En nog een paar andere mensen trouwens ook. Want ik heb nog wel eens vernomen, ik zal het u nou niet uitgebreid vertellen, maar... alles vernomen van Jezus is de Messias niet, want als hij de Messias was, dan had hij dit zullen doen en dat zullen doen en zus zullen doen. Want als de Messias komt, dan zal hij dit en dat doen, dat heeft hij niet gedaan. En het beste antwoord op die problematiek is, hij is ook nog niet gekomen, maar hij is wel de Messias. Sinds zijn opstanding. Maar hij heeft als zodanig nog niet zijn opwachting gemaakt. Hij heeft zich als zodanig nog niet gemeld. Echt niet. En voor zover hij gemeld is, is hij gemeld door zijn discipelen. Die zouden immers, en waren ook daadwerkelijk, zijn getuigen. Gij zult mijn getuigen zijn. Waarom kwam hij niet gewoon zelf? Omdat het de tijd nog niet was. En nog een heleboel meer antwoorden. Maar hij kwam dus niet. Je moet dus, als je die uitdrukking hoort, moet je meteen... niet meteen zeggen, dat klopt niet, dat is fout. Maar wel begrijpen hoe het dan werkelijk in elkaar zit. Want die termen worden nou eenmaal nooit goed begrepen. Maar ook nooit goed gebezigd. Hè? Want de eerste komst van Christus, dat kan. Maar dan is het wel de eerste komst van Jezus uiteraard. Maar nog niet in zijn hoedanigheid van Christus. Want in die hoedanigheid is hij nog nooit gekomen. In die hoedanigheid heeft hij zich verborgen vanaf het begin. Zodat vanaf het begin kwam die dame in de hof. En die dacht dat er de tuinman rondliep daar. Waar ze natuurlijk toch gelijk in had. Maar dat is een heel ander verhaal. Nou ja, niet zo heel anders, maar toch, hij verborg zich. Dus, en daarna aan de Emmausgangers. Hij verborg zich. En toen ze hem herkenden, was hij weg. En toen Maria hem herkende, ging hij ook weg. Hij zegt, hup, naar Galilea. Hij zou ze diezelfde laat, die avond zou hij zijn discipelen ontmoeten. Maar hij zei tegen Maria, zegt tegen ze dat ze zich melden in Galilea. Daar zal ik aan hen verschijnen, enzovoorts. Met andere woorden, hij verborg zich in elk geval voor Jeruzalem en de Joden en Judea. En voor zover hij zich dan bekend maakte, voor zover, want dan, ook dan staat erbij dat ze hem niet herkenden, maar ze wisten dat hij het was. Dat is Johannes 22. In Galilea, bij die wonderbare visvangst en zo, staat er uitdrukkelijk bij. Maar voor zover hij zich dan toch bekend maakte, was het in Galilea. Onder de 10 stammen. Want dat steekt er natuurlijk achter, hè? Wat zou er anders achter steken? 21? Oh ja, ik denk al dit laatste hoofdstuk, dan moet het 22, maar goed, het is 21 dan. Vooruit, dank u wel. Dus het blijft een beetje precair. Maar dat het gaat hier in 1 Thessalonicense 4 over wat wij de wederkomst noemen, dat is correct. En dat ik er bij wat uitgebreider bij stilsta, is mede omdat dit schriftgedeelte, net als al die andere schriften, nou al die andere, die paar andere die ook gaan over de opname van de gemeente, die schriftgedeelten hebben nogal wat geleden van de commentatoren en van, ja, er zijn minder nette termen voor natuurlijk, van, zullen we zeggen, van de vijanden, onder het motto, het zijn je broeders, maar het zijn je vijanden. De eerste broeders waren vijanden. In de Bijbel, toch? Nou ja, dus dat kan heel goed. Want er wordt heel erg lelijk gedaan over de opname van de gemeente. In de eerste plaats, het zou helemaal in de Bijbel niet voorkomen, dat hele idee. En in de tweede plaats, ja, opname van de gemeente, maar dan toch een sprongetje op het laatste moment. Een klein sprongetje, ik hoor het de man nog zeggen. Dat wil zeggen, het idee van dat de gemeente ergens voor bewaard zou worden van wat er op aarde gebeurt, dat slikt men al helemaal niet. Want niets masochistisch is sommigen vreemd. Zij willen zo graag door de grote verdrukking. Misschien wel niet 50. Nou ja, laat me zitten. Zoiets. Maar ja, nee, dat is zo. Men wil door die grote verdrukking. Want ja, dat moet je als een zegen beschouwen. Wordt het dan omgekeerd enzovoort. Dus toch, verdrukking is goed voor een mens. Er zijn teksten genoeg in de Bijbel waar dat staat. Ik ben blij dat ik verdrukt ben geworden. Ja, oh, die ook, ja. Achter het vergroten van de Jacobus. Ik was bij Psalm 119 en toen aarzelde ik wat, want het zijn 176 versen. Dus ja, maar goed. Maar er staat daar ook, enzovoorts. En ik moet u zeggen, er wordt echt heel erg lelijk over gedaan. En dat kan iedereen nagaan, want er staat allemaal op internet. Al die flauwekul waarmee men op stomzinnige wijze, sorry, ik spreek er heel lelijk over terug, maar op zeer stomzinnige wijze met de Bijbel omgaat. Dat meen ik serieus. Niet gehinderd door kennis van zaken is ook een bekende uitdrukking natuurlijk. En die is daar ook wel op van toepassing. Ja. Want ik heb er geen respect voor. Maar dus zo'n schriftgedeelte heeft daar dus door geleden. Door dat detail voor detail en woord voor woord wordt weggeredeneerd. In dit geval ook, maar het gaat toch over de wederkomst. Dat is toch niet de opname van de gemeente? Het staat toch niet over de opname van de gemeente? Het staat toch over de wederkomst van Christus? En dan moet ik zeggen, ja, daar gaat het ook over. Ja. Omdat er staat, de Heer zelf zal nederdalen. In vers 16. Het gaat over de wederkomst van Christus. Het wordt inderdaad gerelateerd aan de 70ste week van Daniël. En daarmee ook aan de 3,5 jaar van grote verdrukking over het Joodse volk en de Joodse stad. Maar hier haken de tegenstanders al af, hoor. Die kunnen dat helemaal niet volgen. 70ste week van Daniël. 3,5 jaar van verdrukking. Over Juda en Jeruzalem. Oh. Nou ja. Maar dat is inmiddels dan de eerste verse van hoofdstuk 5 enzovoort. Maar het gaat inderdaad over de opname van de gemeente. Want de grote lijn in de brief, die moet duidelijk zijn. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Over dit is de wil van God, uw heiligmaking. Dat is tot op heden gaat 1 Thessalonicenzen over het praktische leven van de gelovigen. In dienst van God. En waarom zou het allemaal moeten? En waarom doet de Heer een werk van heiligmaken in ons door de werking van de Heilige Geest? Enzovoort. Het antwoord is, wij zullen daarvoor beloond worden. Het moet ons klaarstomen. Stomen een goed woord. Het moet ons voorbereiden op onze toekomstige functie in de wederkomst van Christus en al wat er verder komt. Dus daar heeft het mee van doen en daarom gaat het over de wederkomst van Christus. Het punt is echter dat in dit gedeelte over de wederkomst van Christus er komt een amendement, heet zo'n ding toch? Dat wil zeggen, er komt een aanvulling op. Ook dat is volstrekt logisch. En met opzet heb ik het nou niet gelezen, maar vertel ik vooraf dit soort dingen, omdat dat veel makkelijker is om te doen. Natuurlijk komt er een aanvulling op, om de eenvoudige reden dat de gemeente als zodanig, de gemeente dus, dat de gemeente in het Oude Testament een verborgenheid is. Dat wil zeggen, gemeentelijke waarheid wordt daar niet bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard door zijn heilige apostelen, meervoud, en profeten, meervoud. En dat schreef Paulus enkelvoud in Efeze hoofdstuk 3. Nou ja, en in de laatste verse van Romeinen 16... En nog zo wat schriftplaatsen, maar dit waren de belangrijkste, denk ik. En dus, ik zal het nog langer aanhouden. Profetieën in het Nieuwe Testament ontlenen hun waarde aan het feit dat die profetieën in het Oude Testament niet volledig waren, of althans bepaalde details daarin waren verborgen, bedekt. Daar barst het ook van, want ik zei bedekt en dan krijg je vanzelf een, daar barst het van. Dat weet iedereen, profetieën in het Oude Testament, daar is zoveel onbegrijpelijks aan, dat is toch algemeen bekend. En dat is dan weer in hoofdzaak zo, er zijn twee dingen die daar gewoon verantwoordelijk zijn. De ene is natuurlijk simpelweg dat als je dat profetieën per definitie komen van boven de tijd en dus zijn ze niet ondergeschikt aan de tijd, en profetieën gaan wel over wat er in de tijd gebeurt, dat betekent dus dat de volgorde, de chronologie in die profetieën ver te zoeken is. Nee, die is er wel, maar die is ver te zoeken en dat maakt het voor ons lastig. En het andere is dat in het Oude Testament de functie van de gemeente nou eenmaal niet bekendgemaakt wordt. En dus wordt er omheen gepraat. Of worden die dingen in bedekte termen genoemd. Of er wordt in bedekte termen op voorhand naar verwezen. En daarom heet het ook, sluit de woorden deze profetie toe. Want het is nog tot de tijd van het einde. Velen zal het naspeuren en wat het maar was. Het was Daniël 12 of zo. Kortom, in het Nieuwe Testament worden die profetieën uit het Oude aangehaald Of er wordt slechts naar verwezen met een paar trefwoorden, zodanig dat het soms niet eens opvalt. Maar hij wordt geacht ze al te kennen, omdat ze nou helemaal in het Oude Testament al stonden. En dan wordt er in het Nieuwe Testament iets aan toegevoegd. En dat is hier ook zo, want in dit schriftgedeelte staat, de Heer zal wel nederdalen, maar eerst. En dat is het dan. Dat wil zeggen, de Heer zal nederdalen, maar er is nog iets bij te vermelden. Sterker nog, er gaat zelfs nog eerst iets aan vooraf. Want hoe onverwacht de Messias ook zou komen, er gaat nog iets aan vooraf. En dat is dan inderdaad de opname van de gemeente. Ik had moeten zeggen, er gaat nog wat aan vooraf. Dat is namelijk eerst de vorming, de hele roeping, de verzameling van de gemeente. Maar die variant is die van Jacobus 15. Oh, sorry, van Jacobus in Handelingen 15. Bedoelde ik te zeggen, hè? Want God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Als je wilt, laat je dat nog slaan op de opname van de gemeente ook. Dat kan ook nog. Maar dat is dan wel de allerlaatste fase ervan. God verzamelt zich eerst. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. De voltooiing en vervulling daarvan is de zogeheten opname van de gemeente. En daarna zal hij de vervallen hut van David herstellen enzovoorts. En dat laatste, vervallen hut van David herstellen, nog steeds uit Handelingen 15, is uit Amos 9. En daar heb je de connectie met de oud-testamentische profetie. Meer is niet nodig. Voordat die oud-testamentische profetieën met betrekking tot de komst van de Messias in vervulling gaan, wordt eerst dat volk uit de heidenen verzameld. Bij nader inzien, dat staat ook in Amos 9 trouwens, maar dan moet je een beetje voor doorgeleerd hebben. Want voordat er staat in Amos 9 dat de vervallen hut van David wil herstellen, heeft hij het over de 10 stammen die gezeefd zullen worden in hun ballingschap onder de heidenen, en er zal geen korreltje verloren gaan. Dat wil zeggen dat dus een volk verzameld wordt eruit gezeefd uit de 10 stammen van Israël, want zo staat het daar. Dat wil zeggen een gelovig overblijfsel dus feitelijk. Daaruit. En daarna zal de Heer de vervallen hut van David weder herstellen. En zo werkt het ongeveer. Ik weet niet of u het gevolgd hebt. Misschien niet, maar dan had ik er een hele ochtend aan moeten besteden. Minstens. Om het idee, het systeem te illustreren. Dat wil zeggen, om aan te wijzen hoe dat het voorkomt en hoe het voorkomt en hoe die dingen altijd samenhangen enzovoorts. Een bepaalde vorm waarin de schrift tot ons komt, waardoor deze nieuwtestamentische gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen ligt. Nou ja, ga ik verder niet op in. Ik neem gewoon deze draad op. Langzaam. Opdat gij eerbaar wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van noden hebt, vers 12, want, of toch, maar, broeders, ik wil niet, let op het voegwoord ertussen. Maar, broeders, dat wil zeggen, wat nu volgt, gaat over de wederkomst van Christus, vooruit dan maar weer. Komen toch van de uitdrukking niet af. Maar gaat over de wederkomst van Christus, maar die staat rechtstreeks in verband met, opdat ge eerbaar wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van nodig hebt, en dat ge benaast de stilte zijn uw eigen dingen te doen, en wat het maar was, en van de broederlijke liefde, en hoe dat maar heet, en waar we het vorige keer maar over gehad hebben. Daar hangt het mee samen. En dan zegt de apostel, maar broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn, enzovoorts. Want ja, deze dingen uit het voorgaande, wat dan samengevat wordt onder de term heiligmaken, staan in kausaal verband met Oké, de wederkomst van Christus en al wat daarmee samenhangt. En dat gaat hier dus verteld worden. En vandaar dat de lui die dat niet willen, hun aanval richten met name op dit schriftgedeelte, 1 Thessalonicense 4, en natuurlijk ook op 2 Thessalonicense 2. Hebben we die nog? Dat is die van die wederhouder en zo, dat verhaal. De tekst die, nou ja, toen maar, ik ga er maar niet naartoe. Misschien later. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn. Betekent dat dan dat ze onwetend waren? Nou, als je mij vraagt, nee, dat waren ze niet, onwetend. Maar ja, ze raakten het ook onmakkelijk kwijt toen. En toen was er nog niet eens internet en al die forums en wat het maar was. Al dat gediscussieerd. Nou ja. Want 5 vers 2 zegt, want gij weet zelf zeer wel, enzovoorts. Met andere woorden, ze zijn best wel op de hoogte. In 2 Thessalonicense 2 zijn ze dat trouwens ook. Want er staat, weet je niet dat ik u dat verteld heb toen het nog bij u was? Maar ze waren alweer haastelijk bewogen van verstand of verschrikt, enzovoorts. Dat was 2 Thessalonicense 2, 2 bladzijden verder. In uw Bijbel. Dat wil zeggen, men raakt deze waarheid omtrent de wederkomst van Christus makkelijk kwijt. Ik kan het rustig zeggen, want wat in Nederland doorgaat voor christelijke orthodoxie, gelooft niet in de wederkomst van Christus. Ze kennen de term. Mede omdat die hier boven dit schriftgedeelte staat. Ze kennen de term. Maar denken dat het gaat over de jongste dag. Want dat noemen ze de wederkomst van Christus. En ik zeg dus gewoon, ze geloven niet in de wederkomst van Christus. Want wat heet de wederkomst van Christus hangt samen met het herstel van de troon van David in Jeruzalem. Ja, om een duizendjarig rijk op te richten. Die term klopt ook niet, maar dat doet er nou niet toe. Het doet er nou helemaal niks toe. Het gaat om het idee dat de Heer komt om hier op aarde zijn koninkrijk te vestigen. Inderdaad, de troon van David in Jeruzalem te herstellen. En dat nog een jaartje of duizend dik vol te houden. Alvorens hemel en aarde zullen voorbij gaan met één gedruis en brandende zullen versmelten. En hoe dat maar heten mag. Dat geloven ze niet. En als je het wel gelooft, dan ben je een ketter, dan ben je een dwaalleer, aanhanger van een dwaalleer. En tot voor kort, ik weet niet hoe het vandaag is, maar tot voor kort werd hij er dan uitgecommuniceerd. Eerlijk. Sinds Johannes de Heer is het enigszins veranderd, want het was toch wel een heel aardige man. En die konden ze er moeilijk uitgooien, dat hebben ze dan ook niet gedaan. Maar een tijdgenoot van hem, en een goede kennis en broeder, dat was dominee Berkhof, die schreef een boek over het duizendjarig rijk en die hebben ze er wel uitgegooid. Uit de kerk. Hebben jullie dat? Want het is een dwaalleer, officieel. Giliasme, de leer van een duizendjarig rijk. Men is de wederkomst van Christus kwijt. En de reden daarvoor is, nou ja, ik zeg het altijd ongelukkig, maar wel feitelijk en zo kort mogelijk, en dan komt het er heel ongelukkig uit. Komt er en u krijgt meteen de psychologische verklaring ervan, want een theologische is er niet. Nee, dat telt niet. U weet toch goed hoe met de theologie is? Die maken zich meester van de Bijbel en hebben als vak om de Bijbel zodanig te interpreteren dat het past in onze tegenwoordige tijd. Dat hebben ze zelf verteld, dat zullen ze tot vandaag nog steeds vertellen, dus daar is niks bijzonders aan. Dat is wat ze doen. En wat de Bijbel werkelijk leert, ontgaat hen dus volkomen. En voor zover ze het wel weten, is het omdat het hun wel uitkomt. Totdat de tijden veranderen en dan moet de Bijbel weer aangepast worden. En dan vertellen ze je ijskoud. Dat doen ze zelfs bij de evangelische omroep. Want die vinden ook dat je moet geloven in evolutieleer en zo. Want dat past helemaal in de tijdgeest. Al een paar honderd jaar, weet je wel. Het idee van progressie, van vooruitgang, van evolutie, van verbetering. Alles wordt vanzelf beter. Dat is het hele idee wat erachter steekt. En het idee van progressief zijn enzovoort. In de politiek ook, komt daar vandaan. Je moet bewegen, je moet doorlopen. Want hoe harder je doorloopt, hoe sneller die betere tijd komt. Dat vond Hitler trouwens ook. Ja. En die had ook het idee dat hij de evolutie een handje moest helpen. Ja. En een goed ras kweken, inderdaad, ja. Dat doe je met je kanarie toch ook, dus ja. Zulke dingen. Of dat onverstandig was, ja, daar heb ik het toch niet over. Ik heb het over dat de tijdgeest is en men past daar de Bijbel op aan. Heel voorzichtig. En begrippen als geloof, hoop en liefde, die mag je wel hebben, van de eeuw ook wel. Als je het maar niet met God in verband brengt, of met de Bijbel, of met Bijbelse waarheid. Het zijn Bijbelse begrippen, die mag je hebben, die mag je aanhangen. Maar ik ken het verhaal van iemand uit ons, nee, niet hier uit ons midden, maar iemand die daarmee geconfronteerd werd met dat programma. En die zegt, nou ja, daar heb ik nog wel wat te vertellen, want ik ben toevallig zus en zo, ik doe dit en dat, en een hele opname van gemaakt. Maar die zijn afgekeurd. Ja. Is niet uitgezonden. Want het ging over evangelisatie en zo. Met tentwerk en dat soort dingen meer. Maar dat, nee, dat is uit de tijd. Want ja, theologen passen de Bijbel aan de omstandigheden. En hier raken ze dus echt een hele spoorbijster, hè. Ik wil niet dat gij onwetende zijt. Waren ze onwetend? Nou, nee, ze waren wetend, maar ze hadden de neiging om het kwijt te raken, iedereen. Al was het maar omdat men zei, ja, maar we leven toch vandaag. En het andere was, want dat wilde ik u vertellen, de grote verklaring voor het feit dat men het kwijtraakt, is dat men helemaal geen behoefte heeft aan de komst van de Heer om een koninkrijk op aarde op te richten. Wat verbeeldt u zich wel? Dat doen wij wel. En dus hebben christenen de mond vol over het koninkrijk Gods, waarin ze actief zijn, dat ze aan het bouwen zijn, dat ze aan het uitbreiden zijn, dat ze willen vestigen. Is dat dan niet Bijbels? Dan zeg ik u, ja, de terminologie is Bijbels, maar dan heb je het, daarna heb je het ook wel gehad. Maar het punt is dat de Heer zou komen om letterlijk zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Dat ook een koninkrijk is met een geestelijk aspect. Ja, logischerwijs, als je niet gelovig en wedergeboren bent, ga je dat koninkrijk niet binnen. Dat is waar. Maar neem niet weg dat het gewoon letterlijk een aards koninkrijk is, met een aardse residentie in Jeruzalem, die trouwens ook een residentie die uitdrukkelijk beschreven wordt in de Bijbel. Ook hoe die hoofdstad gebouwd is, of zal worden, staat allemaal in de Bijbel. En welke wetten daar zoal gelden in dat koninkrijk. Gewoon letterlijk. In verband met een terugverzameling van Israël. Nee, niet de Joden, van Israël. Wel de Joden dus, maar Israël. Hetgeen ook al niet hetzelfde is, maar dat is men ook kwijtgeraakt. Wat doet het er ook toe? Als er toch zo'n koninkrijk op aarde niet komt, dan hoeft men dat over die 2 en die 10 stammen dus ook niet meer te weten of uit elkaar te houden. En als men niet gelooft in een wederkomst waarbij de beide huizen van Israël weer één zullen worden, Ezekiel 37, want dat gelooft men dus niet, dan redeneert men die profetie weg naar een verleden. En dus worden we tot vandaag lastig gevallen met allemaal goedbedoelende christenen die zeggen, nee, maar die zijn toch al lang één geworden in de ballingschap. En toen kwam de Heer onder het Joodse volk, maar dat was toch, waren toch alle stammen van Israël. En er was toch één persoon uit Azer bij, dus het waren alle stammen van Israël. Hè? En zo, dit soort domme argumenten krijg je dan. En dan moet je serieus en geduldig dan antwoord op geven. En dat lukt mij niet meer. Ja, op den duur dan, ga dan maar ergens anders naartoe, maar Daar word ik langzamerhand zo moe van dat soort dingen. Allemaal onwetendheid. En wat vandaag komt hier vandaan. En ook inderdaad, ik hoor ook nog, ook in ons midden, nou ik bedoel u niet, maar ook in ons midden hoor ik dan, ja maar de troon van David staat toch in de hemel? Want Christus is toch van David en heeft toch een troon in de hemel, dan staat de troon van David toch in de hemel? Wie bedenkt zoiets? Antwoord, ja, degenen die niet geloven willen in de wederkomst van Christus om op aarde een koninkrijk op te richten, die hebben die theorie bedacht. Die niet te handhaven is hoor, daar gaat het niet om. Op geen enkele manier, is niet vol te houden. Want die troon zou er altijd zijn. En het kan wel zijn dat Christus die troon heeft en dat hij in de hemel zou staan. Maar wat was hij dan sinds Zedekia? Toen was hij toch ook niet in Jeruzalem? Dat is toch ook een paar honderd jaar? Dus je komt er niet mee weg door die profetieën daarmee te proberen weg te redeneren, zogenaamd te verklaren. Nee, waar we mee van doen hebben is inderdaad de wederkomst van Christus op aarde. En dan nog wat, de aardse, de Bijbelse toekomstverwachting, ik bedoel vanaf bladzijde 1... De Bijbelse toekomstverwachting is de vestiging en daarmee het bestaan uiteindelijk van dat koninkrijk op aarde. Vanaf bladzijde 1. De bladzijde 1 is die van laat ons Adam maken, is meteen wegvertaald. Wordt meteen veranderd in mensen. Want er staat niet het woord voor mens en wat er staat is ook niet in de meervoud. Waar heeft men vertaald met laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis enzovoorts. Maar er staat er niet, er staat laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. En die mens zou heerschappij hebben over de hele aarde, zou de aarde onderwerpen. Hetgeen betekent dat het een vijandige aarde was. Al voordat Adam erop gezet werd. En dat de zondeval als zodanig al had plaatsgevonden, in ieder geval voor Adam. Staat het toch? Behalve als je zo hoogmoedig bent te denken dat de hele wereld, de hele schepping in zonde gedonderd is door een appel. Nog. En dan heet het ook nog een apple a day. Keeps the doctor away. Nou ja, doe maar weer. Dat zijn van die vreemde dingen allemaal. Hoezo? Zo was dat niet. Maar zou de aarde onderwerpen daarover heersen. En de Bijbel zegt vele bladzijden later. En die eerste Adam was een voorbeeld van degene die komen zou. En die zou dus nog komen. Moet nog steeds komen. Is nog niet gekomen. Althans niet om de aarde te onderwerpen daarover te heersen. We weten alleen wie het is. En daarom heet hij de tweede Adam, de laatste mens uit 1 Korinthe 15. En die zal komen om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. Niet om een nieuwe aarde te brengen, dat ook, maar dat staat daar niet. En ook niet in Genesis 1. En de hele Bijbel door is de verwachting de komst van de Messias. Zo ongeveer na de kerstvakantie of zoiets, dan kregen wij op de christelijke school ineens een sprong van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Want dan moest er de aanloop genomen worden naar de paasgeschiedenis uiteraard. Dus tot en met december, vlak daarvoor ging het over de Oude Testamentische geschiedenis enzovoorts. En dan ineens moest het naar de komst van de Heer Jezus. En dan kregen wij elk jaar te horen, het zijn vele jaren geweest, talloze jaren die ik op school heb doorgebracht namelijk. Veel te lang. Maar dan kregen we elk jaar weer hetzelfde verhaal van dat al die Israëlieten, de Joden, de onderscheid werd niet gemaakt, die wachten op de komst van de Messias. En alle vrouwen, de begeerte der vrouwen ging het immers over, alle vrouwen schenen te begeren dat ze de Messias mochten voortbrengen enzovoorts. En uit al die vrouwen, dat is uit, hè, uit Daniel, of het begeerte der vrouwen enzovoort. En al uit al die dames werd dan bij gelegenheid Maria uitverkoren enzovoort. En bestemd om de Messias voor te brengen enzovoort. Want van de hele Oude Testamentse geschiedenis door was het wachten op de Messias. En zo is het maar net. De komst van degene die Israël verlossen zou. Dat is ook wat de Emmausgangers dan zeggen. Wij dachten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Dat is hij ook, maar hij zou die verlossing pas later doen plaatsvinden. Dat wil zeggen in de letterlijke zin van de terugverzameling van Israël. Dat moet nog gebeuren. En wacht erop, want de toekomst vanuit het Oude Testament geredeneerd is niet anders dan het Messiaanse Rijk. Dat na verloop van tijd in het Messiaanse Rijk ook inderdaad deze hele oude schepping vervangen zal worden door een nieuwe, dat is ook zo. Maar waar staat dat nou helemaal? Moeilijk hier en daar misschien een tekst in de psalmen. Als je het weet kun je het vinden. En waarschijnlijk Jesaja 65 en 66. Nee, zeker. Maar daar gaat het over iets dat bekend verondersteld wordt. Terwijl je afvraagt waarom zou het bekend zijn. Over die nieuwe hemel en aarde die ik maken zou. Zo van, dat hadden jullie toch kunnen weten en moeten weten. En dan vraag je je af, hoezo dan, op grond waarvan? En dan kunnen wij het niet vinden. Dus zo uitdrukkelijk leert de Bijbel dat niet, hoor. Nou ja, 2 Petrus 3 en Openbaring, uiteraard. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat de grote verwachting in de Bijbel is de openbaring van het koninkrijk op aarde. En als je dat dus kwijtraakt omdat je vindt dat je zelf dat koninkrijk bent of bouwt of weet ik veel. Ja, dan ben je dus het grootste deel van je Bijbel kwijt. En dat geldt inderdaad voor het grootste deel van het zogeheten christendom. En wat je dan overhoudt is een soort, subjectief aangelegenheid. Als je er wel bij voelt, mooie verhalen waar je troost en bemoediging in vindt. En verhalen die misschien wat hoop geven, of althans die ons een toekomstbeeld wat moed inspreken enzovoorts. Met de mededeling van, ja, als je maar goed je best doet, komt het wel goed. Je kunt het, je redt het wel, maar je redt het natuurlijk helemaal niet. Want dood ga je toch. En mocht je dan denken dat je in de hemel je ogen opslaat, dat zal echt niet het geval zijn. Want de hemel is niet de toekomstverwachting van de mens. Niet in het algemeen. Zeker niet in de oud-testamentische tijd. Dus waar men het tegenwoordig vandaan heeft dat ook als een stok ongelovige sterft, dat hij dan daarboven ergens is. Dat is tegenwoordig, is hij dat nooit opgevallen? Dat is, ja, mij wel. Ze hebben ineens het idee dat het dodenrijk boven is. Is het dwaas? Alsof er iets vanzelf naar boven zou vallen in de wereld. Is je bij leven nooit gebeurd dat je, als je doodgaat, dat je het dan wel omhoog krijgt? Helemaal niet. Dat gaat naar beneden, dat is het dodenrijk. En voor zover er een positieve toekomstverwachting is, is het de verwachting van een koninkrijk hier op aarde. En waarom ik daarop inga, is omdat dat de achtergrond is van de uiteenzetting hier. Anders kun je die woorden niet eens plaatsen. Dat kan men gewoonlijk ook niet. En daardoor krijg je die bron of gelegenheid om er van die rare dingen aan te hangen. Aan die woorden die hier staan. Hebben jullie dat nog? Er staan rare dingen in, hoor, als je deze achtergrond niet kent. Daarom zeg ik het maar weer eens. Hè. Moet ik het nog een keer zeggen? De hemel is niet de toekomst. Voor u en mij wel, voor ons wel, maar dat is uitzonderlijk. Dat is exceptioneel. Dat is niet de regel, dat is de uitzondering en bovendien een zeer bijzondere zegen die gerelateerd is aan het eerstgeboorterecht. Maar wie weet nog wat eerstgeboorterecht is, want dat hebben we ook afgeschaft. Toch? Bestaat allemaal niet meer. Maar de eerstgeborene is bestemd voor de Heer. Voor de hemel. En als hij eventueel toch op aarde zou blijven, moest hij gelost afgekocht worden. Oude Testament. En de gemeente is een gemeente van eerstgeborenen. Wij delen in het eerstgeboorterecht van Christus. Wij worden namelijk één lichaam geacht te zijn. Wij delen in al zijn zegeningen. Dat is Efeze 1, waar het letterlijk zo staat, maar die is ook wegvertaald. Naar, wat stond er ook weer? Even kijken, er staat alle geestelijke zegening, elke geestelijke zegening, nee, het staat daar wel goed in de Statenvertaling. In de NBG is die wegvertaald, dan heet het allerlei geestelijke zegening. Er staat alle de toch, maar dan heeft men de lei achtergezet. Allerlei, all kinds of, in het Engels. Nee, alle, met elke staat er zelfs, elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En daarom worden wij door hem gemaakt tot koningen en priesters. Dat is Openbaring 1, want dat is nou eenmaal eerstgeboorterecht. Daar komt het op neer. Maar voor de rest, voor de wereld, voor de volkeren, wat het maar was, voor alle gelovigen uit andere bedelingen, is de toekomst gewoon, want het is gewoon, de aarde. Het probleem is het probleem van de zondige mens, die sterft en dus naar beneden valt. Naar de hel van onderen heet dat in het Oude Testament. De hel van onderen. Voor alle duidelijkheid dat je niet denkt dat de hel van boven is, want dat is de hemel. Maar de hel van onderen was beroerd. Ja, jij hier ook? Excellentie. Maar, zoiets. Maar daar wordt het spul verzameld. Daar komt het op neer. En voor zover er gelovigen zijn, zullen zij opstaan en niet eens bij de aanvang van de 1000 jaren, maar op de jongste dag, als deze oude schepping met alles erop en eraan verdwijnt en plaats maakt voor een nieuwe, terwijl het koninkrijk van Christus gewoon doorgaat. Hebben jullie die nog? De toekomst is de aarde. Ja, je kan het navragen aan een Jehovah's getuige, dan hoort u het is van een ander. He? Soms hebben ze ook wel eens iets goeds. Jawel, natuurlijk wel. Mormonen kan je het ook nog navragen. Want hemel, ja, dat is. Iemand heeft het uitgezocht en gezegd: daar komt het de Bijbel eigenlijk niet voor. Staat er nergens bovendien dat een gelovige naar de hemel gaat. Sowieso, staat ook inderdaad nergens. Klopt. En die paar versen waaruit je dat zou kunnen afleiden eventueel, kun je nog wegredeneren door te zeggen dat de hemel niet zozeer een echte locatie is, maar dat het meer een gemoedsgesteldheid is. Per slot vertaalt men het woord hemel naar de term nirwana, en dat is een gemoedsgesteldheid. Dat is overdreven gezegd, want het is er een van ledigheid. En of je dat een gemoedsgesteldheid moet noemen, dat weet ik niet. Want een gemoed werkt dan helemaal niet, hè. En dat heet het niets. En dat is dan, beschouwen ze als het grootste ideaal. Hoe armoedig kun je zijn, denk ik wel eens. Verschrikkelijk. Maar toch maar. Maar de hemelstukkels is uitzonderlijk. En daar wordt ook niet van uitgegaan in dit schriftgedeelte. Het is wat ons medegedeeld wordt. Maar het is niet de achtergrond van waaruit geredeneerd wordt, want dat is onbijbels. En dus krijg je, broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt, al was maar dat ze het niet zouden vergeten, want daar komt het dan feitelijk op neer, van degenen die ontslapen zijn, en ontslapen. Ja, voor sommigen moet je het uitleggen dat het niet betekent wakker geworden zijn. Want die denken dat slapen, dat slaap je. En ontslapen, dan ben je dus wakker. Want die denken dat ont wil zeggen dat het er tegenovergesteld is. Nee, serieus. En dat is het soms ook, hè. Ja, binden en ontbinden is dan toch het tegenovergestelde. En je hebt slapen en ontslapen. Ontslapen is dan toch wakker zijn. Sommigen denken dat, ja. Maar toch wel. Ontslapen is in dit geval ingeslapen. Ont in de betekenis van aangebroken. Eraan begonnen. Dat bestaat ook namelijk. En het is een eufemisme. Is algemeen in gebruik trouwens. Voor sterven. Hetgeen als algemeenheid, dan toch als algemeen eufemisme, is dat toch weer voorbarig. Maar dat het in de Bijbel zo heet, bij gelegenheid, is omdat achter het woord het idee zit van opstanding, ooit. En dat ooit, dat is gewoonlijk de jongste dag, dat is de norm. Hebben jullie dat? Dat betekent, het is nog niet definitief overleden, dat komt pas bij de tweede dood, uit Openbaring 20. En daarom heet het, u weet wat het is, de dame zegt tegen de heer, hij is dood, Lazarus. En dan zegt de heer, nee, hij slaapt. En daar komt de uitdrukking vandaan, dat wordt daar ook geïllustreerd. Zo van, hij staat op. Het is niet definitief, dood wordt geacht definitief te zijn. Maar dood is niet definitief, dat is de tweede dood pas. Dus toch definitief, maar pas in tweede instantie. Doch ik wil niet dat we onwetend zijn van degenen die gestorven zijn. Althans voorlopig. Opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen. En dan vergeet ik nog wat uit te leggen. Dat is dat men in het algemeen zelfs denkt. Ik heb het over het christendom. Dat men in het algemeen denkt dat als iemand als gelovigen, dan wel als lid van het een of andere kerkgenootschap, dat wij gewoonlijk zelf hebben opgericht, dat als zo iemand overlijdt, dan heeft hij het einddoel bereikt. Dan is hij ons voorgegaan, zo heet het dan ook, hè? Dat is klassiek evangelisch christelijk jargon, is ons voorgegaan. En de Bijbel zegt, nou, dan vergis je je. Want de Bijbelse gedachte, en daarom vertelde ik u die achtergrond, de Bijbelse gedachte is dat helaas, ze zijn overleden, ze gaan wat missen. Want straks komt de Heer en dan zijn ze er niet bij. Want ze zijn overleden. En nou vind je dat misschien gek, maar het geldt in ieder geval voor al die oud-testamentische gelovigen op twee na. Hè? De Heer komt, maar ze zijn er niet bij. Ze wachten op de jongste dag. Ja, Heer, ik weet dat hij zal opstaan de laatste dagen. Dat weet iedereen. Maar goed, dat hoor je te weten. Opstanding ten jongste dagen. En gek genoeg, als je de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk op aarde niet kent, ken je alleen dit. Dat wil zeggen, opstanding ten jongste dagen. Want de Heer staat gereed, hij is nu aan de rechterhand Gods, hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Wanneer? Ten jongste dagen, staat in een of andere geloofsbelijdenis. Toch? Dat weet men dan. En dat noemt men dan wederkomst van Christus. Want ja, men heeft geen andere datum of gebeurtenis meer. Dus wordt het de wederkomst van Christus. En zelfs noemt men het opname van de gemeente. En dit gaat als volgt. Deze oude aarde verdwijnt, er komt een nieuwe voor in de plaats, maar waar blijf je dan in de tussentijd? Dan moeten we toch allemaal tegelijk met de beentjes van de vloer, zodat er een andere aarde ondergeschoven kan worden. U weet, één keer fluiten, linkerbeen optillen, twee keer fluiten, rechterbeen optillen, en drie keer fluiten, allebei de benen optillen, ja. Wat hier vandaan komt. Henk Elsink? Nou, ben ik het. Paul van Vliet? Wat een man was. Zoiets, en dat is dan een sprongetje, en dat is dan wat men de opname van de gemeente noemt. Nee, dat is serieus. Ik vertel het alleen zo ongelukkig, maar ja. Maar dat is serieus, een sprongetje. En een variant erop die ik ken is dat men wel gelooft in de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde op te richten. En dan maken we ook even een sprongetje. Terwijl de heer komt springen we eindje een paar honderd meter omhoog, afhankelijk van hoe hoog de bewolking is op die dag. Om dan met hem uit de wolken weder te komen. Maar geloof dat ik dan maar even gauw mijn ogen dicht doen, want ik heb hoogtevrees. Nou ja, zoiets. Wat een gedoe allemaal, maar dan is het kwijt, hè. Dus, dan kun je misschien een beetje onbevooroordeeld lezen. Ik, broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want wij zouden weten hoe het zit met diegenen die ontslapen zijn en dus op grond daarvan hoop hebben. Een toekomstverwachting, een hoop die dus gerelateerd is, niet zozeer aan ons, maar gerelateerd is aan degenen die ontslapen zijn. Ik zou zeggen ons voorgegaan zijn, maar daar heb je het weer. Dit is niet de goede term. Want degenen die ontslapen zijn, wachten net zo goed op de wederkomst van Christus en op de opname van de gemeente. Dat wil zeggen, daar zullen ze in betrokken zijn. En we hebben het dan niet over Abraham, Isaac en Jacob, maar wel over Paulus en Petrus en Johannes en Jacobus en wie het maar waren, maar ik bedoel, allen die deel uitmaken van die gemeente van eerstgeborenen. Inclusief de lui die opstonden toen de Heer Jezus stierf en nog gelevend gezien zijn na de opstanding van Christus. Want ja, die zijn ook nieuwtestamentische gelovigen geworden. Hebben we dat nog? En daarmee hebben ze een hemelse toekomst gekregen. Maar goed, nou verder laat ik het maar even gauw liggen. Opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Waarbij we nooit helemaal zeker weten of de komma moet staan achter Jezus, zoals hij hier staat, of twee woorden eerder, achter zijn. Slaat in Jezus op die ontslapen zijn, of slaat het op in Jezus brengen met hem? Mij maakt het niet uit. Ik denk allebei, want dat is meestal zo. Als dat onduidelijk is, is het niet zeker weten, is het meestal allebei mogelijk. Mij maakt het niet uit. En we weten ook wat er staat. Ik vind wel dat het er ook enigszins ongelukkig staat, overigens. Maar die formulering. Maar toch is hij duidelijk, omdat er weinig ruimte is in de uitdrukking. Het idee is namelijk, wij geloven toch dat Jezus gestorven is. Moet je terug naar je achtergrond. Hè? Wat wordt er verwacht in het algemeen, dat de Jezus komt, de Messias. Nou ja, het heet ook uw heil komt, maar dat had je ook gewoon kunnen vertalen met Jezus komt. Want elke keer als je in de Statenvertaling leest heil, staat er Joshua en soms staat er het heil is des Heren. Was dat Jona aan het eind van zijn gebed? Ik geloof het wel. Het heil is des Heren, dat is de vertaling van de naam Jezus, Joshua. Joshua is heil en je, dat is de verkorte vorm van Jehovah. En dat is het dus. En ik wijs erop dat we in het Oude Testament iemand kennen die zo heet, Joshua. Wij noemen hem Joshua. Maar als hij geïntroduceerd wordt, heet hij echt Hosea. Hosea. Wat noem? Later wordt het Je Hosea. Dus dan wordt het Joshua. Maar dat je kan er soms af. Maar soms zit het erbij. Dat is met meer namen zo trouwens. Komt vaker voor. Jegonias heet ook Gonias. Of Jegonia, heet Gonia, enzovoorts. Dat is zo bijzonder nou ook weer niet. Maar het punt is, wij weten toch, Jezus zou het koninkrijk brengen, de Messias, met de naam Jezus, het heil, uw zaligheid. Die zou het koninkrijk brengen. Je weet toch dat hij gestorven is? Hoezo brengt hij een koninkrijk? Hij is opgewekt. En zal als de opgewekte zijn koninkrijk brengen. Elders wordt uitgelegd dat het eigenlijk ook wel moet. Want als hij een onvergankelijk, onwankelbaar koninkrijk zou hebben, moet hij zelf ook onwankelbaar zijn. En eeuwig blijvend. En hoe dat maar heten mag. Dat wil zeggen, dan moet hij toch van een andere maaksel zijn dan dit maaksel. Dan moet hij toch van sterfelijkheid, onsterfelijkheid hebben aangedaan. Dat is weer 1 Korinthe 15. Toch? Nou goed. Hoe zit het met degenen die ontslapen zijn? Wel nu, wij geloven toch dat Jezus gestorven is en opgewekt. Nou, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Dat wil zeggen, als Jezus komt, komen die ontslapenen ook. En dat weder, dat staat schuin gedrukt. En ik adviseer altijd dat je dat eerst doorstreept en dan probeert te lezen wat er dan nog staat. En dat lijkt me toch niet al te moeilijk. Want er staat, dus God zal Jezus brengen, de opgewekte, die verdwenen is, zal alsnog verschijnen, hij zal gebracht worden. En degenen die ontslapen zijn, zullen met hem gebracht worden. Moet je je voorstellen, wij zijn hier nog, dan wordt vooruit gegaan, wordt altijd vooruit gegaan, wij zijn hier nog. Niet dat die kans groot is, want dat was hij natuurlijk nooit, maar daar wordt vooruit gegaan. En wij zijn, stel dat de Heer komt vandaag, jammer voor diegenen die ontslapen zijn. En Paulus zegt, Jezus komt, maar die was ook ontslapen. Wel nu, als Jezus komt, komen die ontslapen ook. Op dezelfde manier. Daarna kun je vragen, waar was Jezus dan toen hij ontslapen was? Enzovoorts. Krijg je dezelfde. En hoe is dat dan in de opstanding? Komt dan hetzelfde lichaam terug? Of is het toch een ander lichaam? En waarom is het dan toch hetzelfde? En het antwoord daarop, dat kent u. Dat begint met gij dwaast. Dus ja, dat is ook 1 Korinthe 15. Dat is een stuk wat niet gelezen is in de inleiding. Dat vind ik altijd wel wat vermakelijk daar hoor. Maar toen maar, gij dwaas. Maar toch, die dingen, en dat is dus wat er staat. En nou komt hij. Dan zegt hij, want dit zeggen wij u door het woord des Heren, hetgeen betekent, wat Paulus nu gaat zeggen, natuurlijk heeft hij dat voor een deel uit het Oude Testament. Maar kijk, normaal gesproken zegt hij dan, heb je niet gelezen dat? Of het is dus zo gelijk geschreven is, en wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja, of door de mond van David, en gelijk hij ook in een andere plaats zegt, en wederom, allemaal schriftverwijzingen. En nu zegt hij, dit zeggen wij u door het woord des Heren, en dat is niet, althans niet primair, een schriftverwijzing. Als hij zegt, later de Heer zelf zal nederdalen, vers 16, dat is natuurlijk een verwijzing naar oud-testamentische uitspraken. Dat mogen duidelijk zijn. Maar waar het nu over heeft, door het woord des Heren, ja, dat valt in het kader van, laten we zeggen, voor de gelegenheid, Galaten 1, namelijk over het evangelie, dat niet is naar de mens, en waarvan hij zegt, ik heb het ook niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want wat ik geleerd heb van de mens, ja, dat was eertijds in het Jodendom. Dat was Galaten 1 vers 13. Dat was eertijds in het Jodendom. waarin ik toegenomen was boven velen van mijn ouderdom in mijn generatie, mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn van mijn vaderlijke inzettingen. Dat is vers 13 en 14. En voor zover ik het evangelie predik, is het niet omdat mij dat geleerd is, of omdat ik het zelf gelezen heb of zoiets, maar het is primair omdat de Heer het mij geopenbaard heeft. En mocht u dan zeggen, hoezo en wanneer dan? Dan is het antwoord, nou, op de berg Sinaï in Arabië. Want Paulus zegt, ik ben dus ook terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En nog ook niet bij degene die voor mij al apostelen waren in Jeruzalem. Maar ik ben gegaan naar Arabië. En wat daar is, zegt hij later, in hoofdstuk 4, daar is Sinaï, een berg in Arabië. Leuk is dat, hè? Geweldig vind ik zoiets. Sinaï, als uitbeelding van de wet, een verwijzing naar de situatie van Mozes en de wet. En Sinaï, berg in Arabië. Dus nou weet je waar hij was in Arabië, anders denk je, wat moest de man in Arabië? Of dacht u dat hij naar Mekka gereisd was? Hè? Het is wel daar in de buurt, maar om voor de hand liggende redenen. Ja. Maar nee, naar Sinaï, berg in Arabië. Midian heette dat in de Oud-Testamentische tijd. Het ligt niet op het Sinaïtisch Schiereiland, nee. Het ligt in Arabië. Maar goed, hij heeft het niet van de mens ontvangen, maar God heeft hem geopenbaard, staat er. Al moet ik erbij zeggen dat die openbaring die Paulus gekregen heeft niet losstaat van het Oude Testament. En dat is ook de achtergrond van het idee dat Paulus naar de berg Sinaï geweest is in Arabië om advies in te winnen, zo heet dat toch? En misschien omdat de Heer tegen hem gezegd heeft, weet je wat, laten we maar eens een afspraak maken dan. Hè? Ja, Paulus had gezegd, wie zijt gij? Wie zijt gij, Heer? En toen zei de Heer, Jehovah, de Heer, zei, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Enzovoorts. Zo? Nou ja, laten we dan maar eens een afspraak maken, weet je wat? Het is nu, enzovoorts, en over zoveel tijd dan spreken we af op de Sinaï, dat denk ik eigenlijk. En anderszins hou ik Paulus nog wel voor zo intelligent dat hij zelf gedacht heeft, weet je wat. Als ik die wet dan niet begrepen heb, ga ik eens kijken waar hij vandaan komt. En wat Mozes dan gezien heeft, want Mozes moest de wet en alles moest hij maken naar het voorbeeld, het tabernakel. Voorbeeld dat hem op de berg getoond is, dus misschien is er nog wat te zien. En daar is hij geweest. Maar ik denk dat de Heer hem gestuurd heeft. En we kennen in ieder geval twee mensen die God er naartoe sturen. De ene was Mozes en de andere was Elia. Die daarna allebei nog in de toekomst, als de twee getuigen, weet u nog, hun aardse loopbaan zullen voltooien, om zo te zeggen. Maar goed, God heeft het hem geopenbaard. Heeft hem gezegd hoe dat zit met die zeef in Amos, ik roep maar wat, hè, met die zeef in Amos 9. Voordat de vervallen hut van David zou hersteld worden. En hoe dat zit met opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en de mensen gaven gegeven, ja ook de onderhorigen om bij u te wonen. En hoe dat mee te mag in Psalm 68. En ik roep maar even wat, hè. Ik bedoel, en wat is dat dan? Ik zal uw lof verkondigen in een grote gemeente, enzovoorts. En onder machtig veel volk zal ik uw lof zingen, en dat soort uitspraken. Weet u nog, die dingen? De Heer heeft hem geopenbaard. En hoe zit dat eigenlijk met die Abraham, met die twee, wat een gedoe zeg. En dan had hij er nog maar twee. Maar goed, nee, sommigen hebben er nog veel meer. Er komt in de beste families voor. Maar goed. Maar Abba had er dan nog maar twee. Maar waarom staat het in? En dat gedoe altijd met die met die twee en dan twee zonen en die staan elkaar ook na het leven. Ja, dat had je in Genesis ook al met die twee broers die elkaar naar, nou ja, de een de ander dan. En de twee, Ismaël en Isaac heb je dat weer. En heb je Esau met Jacob, heb je het verhaal weer. Kijk, weer hetzelfde gedoe allemaal. Waarom allemaal? En de Heer heeft hem gezegd, dat is omdat die dingen andere beduiding hebben. En dat is gelaten 4. Zie? En daar verandert niks mee. Het staat nog steeds gewoon zo in de Bijbel, maar nou wist hij wat het betekende. En hij had de wet leren kennen als een verzameling geboden en inzettingen. Dat is het Jodendom. Want mijn ervaring is dat de Joden die zo strak vasthouden aan Joodse wetten en inzettingen geen flauw idee hebben van de profetische, dan wel symbolische betekenis van het een en ander. Nee, er zijn boeken over geschreven, maar juist daarom is dat mijn ervaring. Daar hebben ze geen idee van. Waarom besnijden ze? Waarom passen de besnijders toe? Omdat het altijd zo geweest is sinds Abraham. Want het staat in de Bijbel dat Abraham zijn zonen besneed. En daarom doen wij dat ook. Het is familiegebruik. Praktisch nut? Nee, het is traditie. Profetische betekenis? Geen idee. Echt niet. Ik zweer het u. En anders dan duikt hij zelf maar in de literatuur. Ze weten het niet, echt helemaal niks. Nou ja, wat vage dingen over hoop en een lamp aansteken. En u weet wel, volgens voorschrift op de Sabbat. En bij, natuurlijk bij Chanukka. En zo, ja, dat is het idee van leven en hoop. En idee van leven en hoop en wat het maar was, dat Nederland maar mag winnen, is dat vandaag? Van Bulgarije, weet ik veel. Hè? Hoe was dat gisteren? Heb ik dat ook gemist? Ja, zie, ik weet het ook niet. Maar zoiets. Maar je moet toch hoop hebben en al dat soort dingen meer. En maar dat geldt voor de hele mensen. Maar dat is flauwekul natuurlijk. Dan moet je meer specifiek weten wat het is. En dat weten ze niet. We zijn die dingen kwijt. En dat is wat Paulus geleerd heeft. Hebben jullie dat? Wat de betekenis van het alles. Hij is ook, als u mij vraagt, de enige die wat zinnigs te vertellen heeft over de tabernakel. Behalve dan de voorschriften over hoe het ding gebouwd had moeten worden. Voorschriften waar wij ook niet voldoende aan hebben. Omdat het niet gedetailleerd genoeg is. Maar vooruit. Maar wat het betekent. Ja, in Hebreeën lees je daar wat over. Hebreeën 9, dan heb je alles wel gehad. Meer staat er niet. En eigenlijk staat er niet meer dan dat die dingen een betekenis hebben. En voor de rest zoek je het dan ook maar uit. Moet je langzamerhand weten. Begrijp je wel? Dat is het. Dat wil zeggen, al die verborgene dingen in het Oude Testament, dat is wat Paulus getoond is. Hij heeft de clue gekregen, de sleutel gekregen, om zo te zeggen, van dat woord. En wat hij eruit begrepen heeft, is dat het Oude Testament spreekt over wat nog zal gebeuren voordat de Messias daadwerkelijk de troon van David in Jeruzalem zal herstellen. En dat is dus wat uiteengezet wordt hier. Hè? Dit zeggen wij u door het woord des Heren enzovoorts. Hij heeft er geen Bijbeltekst voor. Geeft hij ook niet. Hoewel die er wel zijn hoor. Schriftplaatsen in het Oude Testament. Maar hij geeft het niet. Hij zegt gewoon, ik zeg het op mijn gezag van apostel. De Heer heeft het mij laten zien. De Heer heeft mij geopenbaard. Daar moet je het mee doen. Het is maar niet mijn uitleg van tekst. Het is wat mij getoond is. En dat is dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Dat was vers 14. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, wel nu. Alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Want God zal Jezus brengen. Dat staat er dus. Maar hij zal ook degene brengen die ontslapen zijn. Die dus uit vers 13, om zo te zeggen. Want dat wil zeggen, als de Heer Jezus komt, komt hij met degenen die overleden waren. Dat had u niet gedacht misschien, dat blijft altijd nog problematisch, maar dat is gewoon wat er staat. Zoals Jezus stierf en pas zal komen, gebracht zal worden in de toekomst, zullen al die anderen die gestorven zijn, als gelovigen uiteraard, met hem gebracht worden. Lijkt mij volkomen logisch. En dan weet ik een commentaar, want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Zo, want er is niet een specifieke schriftplaats voor wat ik nu ga vertellen, maar zo is het. Dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. En voordat u nou zegt, zie je wel dat die apostelen dachten dat in hun dagen de Heer zou terugkomen zijn koninkrijk op te richten. Dan moet ik u zeggen, voor zover ze dat dachten, denken wij dat ook. Want dat is de normale denkwijze. Eenvoudig, de Heer zal zijn koninkrijk brengen hier op aarde. En wij leven dus als vandaag gebeurt, dat is mooi, dat is enzovoort. En bovendien, jammer voor degenen die overleden zijn, want dat was de voorgaande verse. Want die maken het daar niet mee, maar wij wel. Nou ja, tenzij, maar we zijn er nog. En dat is de toekomstverwachting van de apostelen. En waarom dat zo is? Ja, Petrus noemt het een levende hoop in 1 Petrus 1 vers 3. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Literair ook volkomen verantwoord. Want het is niet alleen zo dat die hoop leeft. Hoezo bestaat er ook dode hoop? In zichzelf objectief. Nee, het punt is dat die hoop onze levens, ja, invult als het ware zelfs. Het is heel sterk. Dat is onze toekomstverwachting en daar houden we rekening mee. Dat is wat ons leven bepaalt. En dat is ook wat hier uiteengezet wordt trouwens in dit schriftgedeelte. En al die anderen die geacht worden over de opname van de gemeente te gaan. Het is een levende hoop. En daar wordt dus vanuit gegaan. Dat is onze toekomstverwachting. Die van de Heer zelf trouwens ook. De openbaring namelijk van zijn koninkrijk. Dat koninkrijk vanaf bladzijde 1, weet u nog, van de Bijbel, van de Zoon des Mensen enzovoorts. Dat is het idee. Dat wij die levend overblijven zullen, het heeft niks te maken met dat de apostelen abuis waren, of dat Gods plannen veranderd zijn, of dat ze nog niet wisten hoe dat zat, of ten onrechte, daar heeft er niks mee te maken. Het hele idee blijft simpelweg dit, dat als de Heer komt, zal het zijn op grond van de bekering van het Joodse volk. En dat gebeurt niet vandaag. Dan moet toch eerst minimaal 7 jaar overheen gaan. Dan heb je het gehad. Dat is wat letterlijk in de Bijbel daarover staat. Over die 70ste week van Daniel, weet u wel. Die moet leiden tot de bekering van het Joodse volk, komst van de Messias en daarmee fundamenteel het begin van de openbaring van het koninkrijk. Nou ja, voorlopig blijven wij levend over, dus zal kunnen, toch? Nee, en dat het 2000 jaar zou duren, ja, maar dat staat niet in de Bijbel. Er wordt wel iets genoemd van 2000 L, dat is waar. Maar er kunnen ook 2000 seconden zijn, 2000 dagen. Moet je wel rekening houden met de zomertijd, maar zoiets. Wat het maar wezen, maar dat het 2000 jaren is, dat staat daar dus ook niet. Dat is wat wij achteraf concluderen. Maar zeg niet dat het expliciet in de Bijbel staat. Dus kortom, Wij verwachten de wederkomst van Christus en dat is altijd zo gebleven. Dat is nooit veranderd. En Paulus gaat daar ook vanuit hier. Wij verwachten de wederkomst van Christus en dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen. En hij zegt niet dat wij levend overblijven zullen, maar hij zegt voor zover dat zo is. Wij die levend, het had ook zij kunnen zijn, of jullie, die levend overblijven tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Daarna krijg je eerst, voor ik het vergeet, het gesteggel met twee G's. Oh, ja. Over levend overblijven tot de toekomst. Want de toekomst des Heren is toch als je komt op de Olijfberg. Zien we dat we levend overblijven tot de Olijfberg, tot zijn komst op de Olijfberg. En dat er dus niet iets aan vooraf gaat. Dan heeft men de uitdrukking toekomst des Heren verabsoluteerd. Hetgeen ook een misverstand is natuurlijk. Want de toekomst des Heren is letterlijk de aanwezigheid des Heren. En het is de algemene term, dat weten wij maar al te goed, is de algemene term niet alleen voor zijn wederkomst op een bepaalde datum, maar voor zijn komst om zijn koninkrijk op aarde op te richten. En het hangt niet aan een specifieke datum, zozeer. Het hangt aan een reeks van gebeurtenissen die deel uitmaken van de toekomst, de aanwezigheid des Heren. Zie. Bovendien wordt nog steeds uitgegaan van de decor wat ik u noemde. Het wachten is op de komst van de Messias. Wel nu, wij die levend overblijven tot die komst van de Messias, zeg het dan in gewone woorden. Wij die tot dan, wat moet de man anders zeggen? Wij die overblijven tot de opname van de gemeente, kan hij niet zeggen, want die gaat hij pas introduceren hierna. Hoe had hij dan moeten zeggen? Wij die levend overblijven totdat de Heer weer aanwezig is, want in onze dagen verbergt hij zich. Kan ook. Toch? Wij die levend overblijven tot zijn aanwezigheid. Wij die dus leven in zijn afwezigheid. Daarna krijgen we zelf discussie over, maar hij is toch bij ons? En dan zeggen ja, maar dat heet niet zijn parousia, zijn presentie. Het heet wel, ik ben met u. Beter nog, wij zijn waar hij is, maar die mist men gewoonlijk ook. Maar zoiets. Maar de parousia is zijn lijfelijke aanwezigheid. Nou, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Tegen het decor wat ik u schilderde, moet je die uitdrukking zo kunnen begrijpen. Geen enkel probleem. Dit is ook niet het problematische. Het enige verrassende, want dat is het. Het verrassende is, wij dachten dat wij voorkomen, bevoorrecht zijn boven degenen die ontslapen zijn, want wij gaan de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk meemaken. Omdat we het gered hebben en goed opgepast hebben bij het oversteken. En wat het maar was. Hè? Maar er staat, nee, wij zullen niet voorkomen. Degenen die ontslapen zijn, hoezo dan niet? Nou, dat stond in het vorige vers al. Daar beginnen die beide versen met want. Je zou ze naast elkaar moeten lezen. Of gelijktijdig. Het is wel iets oefenen, maar met gespleten tong. Zo. Nou, maar je zou ze naast elkaar moeten lezen. Wij zullen niet voorkomen degene die ontslapen zijn. Want als de Heer komt, komen die ontslapen ook. Dat heb je nu al gelezen. En dan volgt vers 16, maar daar kom ik helemaal niet meer doorheen. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, mooi woord hoor, archangels, Ja, de vertalers hebben moeten kiezen. Het woord engel is al Griekse. Is geen Nederlands woord. Engel is gewoon het Griekse woord. En als er dan iets voor staat, moet je dat dan ook Grieks houden of ga je dat dan wel vertalen? Dan wordt het de eerste engel. Maar dan worden het twee woorden, maar het was één woord. Dus dan toch maar archangel. De opperengel. En verbasterd tot aarts. Engel, want aarts betekent ook eerst, hè. Van de aartsvaders en de aartsbisschop. Aartsengel. Let op dat archangel weliswaar eindigt op een S, maar dat het geen meervouds S is. Maar de S van de genitivus. Van de tweede naamval. En als je de naamval wilt vermijden, dan wordt het dus met de stem van de aartsengel. Hoeveel aartsengelen zijn er? Eén. In tegenstelling tot wat onze liederen ons willen doen geloven, soms. Ja. En zeker de Rooms-Katholieken, maar de Joden ook, hè. Ja. Die hebben er ook 7, geloof ik, hè. Gabriel, Michael, Raphaël. Verder kom ik ook niet, geloof ik. Uriel. Ja, vast wel. Engel van het licht waarschijnlijk, maar ja, zal wel. Weet ik niet. Mij kan het niet schelen, want ik ken er zoveel niet. Ik ken maar één aartsengel. En daarom zei ik, ik kom hier niet door dit vers nu. Maar de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods. Dus ik zou toch maar gewoon met de vertalen steeds. Met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God nederdalen van de hemel. En daarna volgt een volgende zin. De hoofdzin, ja, sorry dat ik het een beetje grammaticaal benader, maar je moet wat. De hoofdzin in vers 16, voor het geval dat u redenkundig ontleed gehad had willen hebben, wordt het, want de Heere zelf zal nederdalen. Waarna de vraag is waar vandaan, en dan is het uit de hemel. Implicerend, daar is hij naartoe gegaan. Daar is hij nu. En we weten dus toch van waar de Messias komt. Als hij komt, van de hemel dus. De Heer zelf zal nederdalen. En wat er tussenin staat, ja, er staat 3 keer hetzelfde tussen. Namelijk met een geroep. De Heer zelf met een geroep. En de aartsengel met een stem. En God met een bazuin. Nou, zo staat het er natuurlijk niet. Maar ik probeer u te wijzen op het drievoudig parallelisme. Drievoudig synoniem parallelisme, mag ik wel zeggen. De Heer zelf met een geroep. Met de stem van de aartsengel met de bazuin Gods. En u weet wat er dan volgt, dan zeg ik, schrijf ze onder elkaar, de overeenkomende begrippen onder elkaar, en dan heb je de 3 synoniemen geroep, stem en bazuin. Aan de ene kant, en aan de andere kant, de Heer zelf. De aartsengel en God. Waarna de vraag is, wie hoort er niet in het rijtje thuis? En het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Want natuurlijk horen ze alle 3 in het rijtje thuis. En je wordt geacht op zijn minst tot het idee te komen dat misschien die aartsengel toch gewoon God is, dan wel de Heer zelf, want de Heer zelf is God. De Heer zelf met zijn geroep is hetzelfde als God met een bazuin. En dan heb je nog de stem van de aartsengel. Wie is dan de aartsengel? En dat is dus God zelf, blijkbaar, dan wel, het is de Heer zelf. Maar ik ga er eerst maar even overheen, omdat het niet hoofdzin is. Maar ik zei u, ja, hij zegt, zeggen wij door het woord des Heeren. Toen heb ik gezegd, dat is dus geen schriftverwijzing bij. Wat we wel van hem gewend zijn, maar vandaag niet. Want er komt er toch in. En dat is die van de aartsengel. Want daar zijn schriftgedeelden over. Over de aartsengel. Niet al te veel. Hij blijft een beetje mysterieus. En u weet wat je dan doen moet. Dat is normale studie hoor. In elke discipline is dat zo. Je verzamelt alle gegevens die je maar vinden kunt. En je probeert ze te ordenen. Tot een logisch geheel, dan wel, je probeert er een conclusie uit te trekken voor zover mogelijk, enzovoorts. Dat is het. Met andere woorden, in dit geval moet je alle schriftplaatsen opzoeken waar sprake is van een aartsengel. En dan heb je dus een verwijzing, wel degelijk, naar het Oude Testament, sterker nog, zelfs naar Daniël. Wel twee keer, trouwens, alsnog. Maar, daar kom ik zo op. Maar eerst de hoofdzin. Want de Heer zelf zal nederdalen. En die in Christus gestorven zijn. Hier worden ze voor de derde keer genoemd. Alleen ze heten met dubbel E en dubbel T. Heten ze degene die ontslapen zijn. In vers 13. En in vers 14 heten ze die ontslapen zijn. En hier heet het, die gestorven zijn. Nou ja, gelovigen gaat het over, ja. En als de uitdrukking is in Christus gestorven, dan had het misschien ook kunnen zijn in Jezus ontslapen, in vers 14. En in dat geval staat de komma goed. En dat is de lezing geweest van de vertalers dus. Ik heb er verder geen idee over, dus laat het zo. Maar de Heer zelf zal nederdalen en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met jullie die eerst zijn opgestaan, tezamen met hen, degene die ontslapen waren. Wij zullen tezamen met hen opgenomen worden. Daar hebben wij de uitdrukking opname van de gemeente aan te danken. Aan dit woord, aan deze vertaling. Wij zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heer tegemoet. Wie? De Heer die dus zal nederdalen. En wat er dus staat, is dat alvorens hij nederdaalt, gaan niet alleen wij hem tegemoet, maar ook degene die ontslapen waren. Zodat ook die, net zo min als wij nu, zij hebben hun eeuwigheidssituatie nog niet bereikt. Of ze ons voorgegaan zijn, ja, ze zijn eerder dan wij ontslapen. Ja, En of zij zijn waar wij ook naartoe gaan, ja, dat is ook nog zo, allemaal tot je dienst, maar het neemt niet weg dat ook zij wachten op de opname van de gemeente en daarmee onze openbaring voor zijn rechterstoel, want die hangt hier aan vast, hè? Omdat het gaat over het loon, toch? Daar kan ik het daar allemaal zo gauw niet over hebben. Ik deed mijn best. om even door het vers heen te gaan. Wat er gestimpeld staat, is de Heer zal wederkomen. Maar eerst, staat het toch? Maar eerst zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan, zo langzaam verteld, zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan en daarna bij het leven overgebleven zijn, zullen samen met hen opgenomen worden, want het gebeurt in de punt destijds in de ogenblik met de laatste bezuin. Dat is 1 Korinthe 15. Maar het wordt langzaam verteld. Eerst, enzovoort. Zodat de lui die ontslapen zijn in Christus, die zullen opstaan. En wij zullen veranderd worden. Dit is de woordkeus uit 1 Korinthe 15. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel, zo lees ik hem altijd, maar wij zullen wel alle veranderd worden. Want zij en wij zullen onsterfelijkheid aandoen. Dan wel een verheerlijk lichaam ontvangen, nog beter. Wij zouden, was de bedoeling, overkleed worden. En dat zijn zij nog niet en wij ook niet. Want het is wachten op de toekomst. Mag niks moeilijks dan zijn, omdat ook als men niet gelooft in de wederkomst van Christus binnen een dergelijk verband en alleen uitzicht heeft op een veronderstelde jongste dag, dan geldt precies hetzelfde verhaal. Want er wordt beschreven in de Bijbel dat de mensen in het algemeen geoordeeld zullen worden op de jongste dag. Zowel gelovigen als ongelovigen, want er wordt gekeken of ze staan in het boek des levens. En ze zullen geoordeeld worden naar hun werken, de mensen, klein en groot. Jean et allemand, zeg ik altijd, hè. Voor de Duitsers onder u. Maar, Thomas, ze zullen allemaal, iedereen staat daar. En dat is ook zo. Er is alleen één uitzondering en die hebben we hier. Maar ook bij de uitzondering geldt dat degenen die ontslapen zijn en degenen die levend overblijven zullen gezamenlijk geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Zullen gezamenlijk worden opgenomen in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht, om al zo voor altijd bij de Heer te zijn. Dat is wat er staat. Waar zijn die mensen dan in de tussentijd? In het algemeen, de mensen zijn in het dodenrijk als ze overleden zijn. Dat heb je vaak met doden. Die zijn, ja, sorry. Iemand eiste van mij dat ik zou uitleggen waarom ze dan niet in de hemel zijn. Ik zei, dat moet ik niet uitleggen. De Bijbel leert gewoon dat ze in het dodenrijk zijn. Daarom heet het ook zo. En in de hemel hebben ze niks te zoeken. Dus dat is het ding wat je eventueel moet aantonen. Enzovoorts. Maar het is dus wacht op de wederkomst van Christus. Maar voor het zover is, zouden degenen die ontslapen zijn en de levend overgeblevenen tezamen hem tegemoet gaan. Implicerend, de Heer zal wederkomen met de zijne. Maar dat had je al gelezen, maar men leest er altijd overheen, hè. Dat hebben we net gelezen. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Hebben we dat? En wij erbij. Dan moeten we dus eerst hem tegemoet. Dat is wat hij nu zegt. Je hebt wij die levend overblijven, je hebt hen die ontslapen zijn. Dan zeggen we jammer voor hen, want dan zijn wij bevoorrecht. En dan zegt Paulus, nee, want als de Heer komt, komen zij ook. Sterker nog, wij ook. En daarom gaan wij eerst hem tegemoet. En daarna ben je dus echt weer in oudtestamentische profetie, die van dat de Heer zou komen met al zijn heiligen. Met zijn vele tienduizenden, 10.000 maal tienduizenden, uit Daniel 7. En het Nieuwe Testament menigmaal aangehaald. De Zoon des Mensen zal komen met zijn, wie het maar waren, heilige engelen. Er zijn een, maar het is met heel de gemeente die hem dus tegemoet gaat. Ruim van tevoren. Want dat is dan nog de vraag. Hoe lang van tevoren gaan wij hem tegemoet? Maar blijkt dat het begrip als tegemoet gaan, dat hebben wij verziekt in het Nederlands. Hè? We hebben het over tegemoetkomend verkeer. Ja, maar het is echt niet dat ze ons tegemoet komen, hoor. Ze komen ons toch niet ophalen? Heb je dan? Zijn die begrippen die dan weer uitgelegd moeten worden? Ja, wat het echt betekent, hè? Tegemoet gaan. Ook in het Nederlands, hoor, maar in de Bijbel zeker. Ik weet niet wat ik nog bespreek. Eigenlijk is het al deze tijd. Maar, dus ik aan Michael kan ik ook al niet meer beginnen eigenlijk. Aan de aartsengel, want dan moet ik te veel schriftplaatsen bespreken. Maar laten we dan dat begrip tegemoet gaan even nazoeken. Dat is in Handelingen waar het goed gedemonstreerd wordt. Dat is in Handelingen 28. In Handelingen 28 is Paulus onderweg naar Rome. Nou ja, hij was een gevangene. Maar in elk geval vanaf dat ze schipbreuk leden, krijg je toch zwaar de indruk dat Paulus de leiding heeft overgenomen. En zo is het in Handelingen 28. Na 3 maanden voeren wij af in een schip, vers 11, van Alexandrië, dat in het eiland overwinterd had, hebben we tot een teken Castor en Pollux, is nog occult ook, zeg jongens, en ons werd het, nou ja. Van waar wij omvoeren, vers 13, en kwamen aan te Regium, en al zo na een dag de wind zuidwest kwamen wij de tweede dag te Puteoli, al waar wij broeders vonden en werden gebeden 7 dagen bij hen te blijven. Jawel, hij was gevangene, maar hij is de baas geworden van de hele optocht, de hele gevangenis, hè? Al die 278, weet u nog? Nou goed. Al waar wij broeders vonden en zo gingen wij naar Rome. En vandaar, van Rome namelijk, vers 15, kwamen de broeders van onze zaken gehoord hebbende ons tegemoet. Tot de Appiusmarkt en de 3 tavernen, de tabernen, de 3 tavernen, de 3 kroegen. Ja. Die staan op je kaart, dus dat kan je zo even zien, waar dat is, de 3 tabernen. En ze kwamen hem vanuit Rome tegemoet. Wat betekent dat? Dat ze hierna met Paulus alsnog naar Rome gingen. Terug naar Rome, dat was het de bedoeling. Ze gingen Paulus ophalen. Dat is het, dat is tegemoet gaan. Zo werken die dingen. En anders hebben we altijd nog het voorbeeld van de, ik weet niet of de term daar staat trouwens. Anders staat die bij Anne de Vries in de kinderbijbel. Kan ook. Maar die van de verloren zoon. En die vader, die hem zag komen, weet u nog? Ja. Dus tegemoet gaan. Dus omarmen elkaar enzovoort. Zulke dingen, dat is tegemoet gaan. En wij gaan de Heer tegemoet. Niet wij gaan naar waar de Heer is, naar de hemel. En daarna zijn we voor altijd buiten het zicht van de aarde. En dat soort dingen meer. Maar in tegendeel, de Heer zelf zal nederdalen. En wij gaan hem tegemoet en zullen met hem nederdalen. En de Heer verliest zijn hemelse positie niet en wij ook niet. Sterker nog, juist vanuit en op grond van zijn hemelse positie, ver boven alle overheid en macht, op die grond maakt hij zijn opwachting op de aarde. En dat geldt voor de hele gemeente ook. Delend in zijn heerlijkheid en als zijn lichaam komen wij met hem op de wolken des hemels. En daarom heet het dat we hem tegemoet gaan in de wolken. Zijn het dezelfde wolken? Ja, literair gesproken wel, ja. Dat zijn de wolken van de wederkomst van Christus. Dus wij verzamelen achter de coulissen, heet zoiets. En dan op het, op het sein van de regisseur, zou ik maar zeggen, komen we van tussen de coulissen op. Tada! En komen wij de trap afwandelen in gala. Nou ja, in het concertgebouw, weet je wel, die grote trap. Toma. Zoiets, dat is wat beschreven wordt. En voor de rest geldt, ja, het gaat inderdaad over de wederkomst van Christus, de Heer zal nederdalen. En wanneer dat is, ja, dat weten wij. En eigenlijk, voor zover je verwijzingen zoekt naar het Oude Testament, ja, dat is er natuurlijk één. De toekomst des Heren, ja. Dat gaat over de Oudtestamentische profetie, logischerwijze. En hij zal nederdalen. We weten ook wanneer. Dat wordt ook slecht begrepen, maar dit is, wat ik vertel is simpel. De Heer zal nederdalen wanneer, dat weet je. Als Jeruzalem verwoest wordt, als de Heer alle heidenen te strijden verzameld zal hebben tegen Jeruzalem, de stad zal ingenomen worden en nog het een en ander. En te die dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat is na 70 weken en dus aan het eind van de 70ste week en dus na 3,5 jaar van grote verdrukking over het Joodse volk en de Joodse stad. Daniel 9 vers 24. En zo verder. Dan zal de Heer nederdalen. Met zijn gemeente. En zoals de Heer aan het eind van de 69ste week met zijn discipelen zijn voeten zette op de Olijfberg en weende over de stad waarvan hij zei dat die verwoest zou worden, zo zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week met zijn gemeente. Wij zullen daar zijn, of we ook onze voeten daar neerzetten. Ik mag hopen dat de Olijfberg daar te klein voor is. Zeker omdat hij nog in tweeën scheurt ook. Maar vooruit. Maar wij zullen daarbij zijn in heerlijkheid. Zie? Aan het eind van de 70ste week van Daniel. En dat is ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Ook daar zullen we bij zijn. Hebben we dat nog? Waarna die geschiedenis op aarde verder gaat met scheuren van de Olijfberg, gelovig overblijfsel dat uit Jeruzalem vlucht naar de woestijn, naar Azal en hoe het dan maar heten mag allemaal. Er zijn talloze profetieën over. Dat u niet denkt, want het is wijdverbreid deze gedachte, dat u niet denkt dat de Heer komt op de wolken om zijn gemeente te halen. Zoals ik het nu zeg, is het onbijbels. De Heer komt op de wolken des hemels en dat is nadat hij de gemeente verzameld heeft, maar hij is niet gekomen om de gemeente te verzamelen. En de opname van de gemeente is niet de wederkomst van Christus. De opname van de gemeente gaat aan de wederkomst van Christus vooraf. Want de Heer zal nederdalen, maar eerst en daarna, ja, dan gaan we hem tegemoet. Dan moet hij nog steeds komen dus. Heb je dat? Er is echt niks onduidelijks aan, maar het probleem is dat men vanuit een andere achtergrond en vooroordelen, en in het algemeen natuurlijk onwetendheid, maar ja, het is allemaal zo arrogant om te zeggen. Maar goed, maar het is wel zo. En daarom valt er ook niet over te discussiëren of zo. Er zit te veel aan vast waaruit men dit schriftgedeelte benadert en het dus helemaal niet meer te plaatsen is. En die uitdrukkingen die gebruikt gaan worden, gaan een wild leven leiden, zal ik maar zeggen, een eigen leven leiden. Het wordt één grote chaos, daar zorgt de duivel wel voor. En daarom wordt het zo moeilijk om zo'n schrift plaats te lezen. Daarom, je doet het volgende keer weer natuurlijk. Maar moeilijk mag het echt niet zijn. Zie? Geen van de details hier. Als je komt vanuit het Oude Testament, de verwachte openbaring van het Koninkrijk, dan wordt er gewoon gezegd, maak je geen zorgen over degenen die overleden zijn, want de Heer komt met hen. En zo worden we weer ook lichamelijk, om zo te zeggen, verenigd. Want zij zullen opstaan en wij zullen veranderd worden en gezamenlijk vergaderd worden rondom de Heer. Nou ja, geopenbaard worden voor zijn rechterstoel, maar dat staat hier niet. Dat is 2 Korinthe 5. En natuurlijk eventueel Romeinen hoofdstuk 14. Maar goed, denkt u er maar eens een poosje over na. De volgende keer hebben we het er weer over, want we moeten het ook nog hebben over de aardsengel. En wat daar aan hangt, het zal blijken dat dat ook profetieën zijn over de gemeente, ja. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we steeds meer mogen leren verstaan hoe u ons trekt uit de tegenwoordige boze wereld en voor onze bestemming hebt weggelegd in heerlijkheid. Zodanig dat u ons als uw ecclesia, als uw volksvergadering verzamelt uit de volkeren en ons deelgeeft aan dat eerst geboorterecht dat u van ouds had aangekondigd en beloofd, opdat wij zouden zijn tot volk voor uw naam van koningen en priesters, om te delen in uw heerlijkheid, maar ook inderdaad dus om te delen in het werk ter openbaring van uw koninkrijk, zelfs nog in deze oude schepping. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien, dat u ons dat uitzicht gegeven hebt op uw werk, in plaats van dat u ons een opdracht geeft en zegt dat wij maar hier zelf op aarde uw koninkrijk zouden moeten oprichten. Want Vader, dat is niet wat wij kunnen, maar u hebt ons daar ook niet toe geroepen. En daarom willen we u dankzeggen dat we mogen weten waartoe u ons dan wel geroepen hebt. Te mogen weten dat u ons leden maakt van het lichaam van Christus, ons daar een plaats en een verantwoordelijkheid in geeft, opdat we voor tijd en eeuwigheid zouden betrokken zijn in de heerlijkheid, maar ook in het werk van onze heiland zelf. We danken u daarom dat we ook deze morgen uw woord mochten openen en onder het afschudden van zoveel vooroordelen uw woord mogen bestuderen en schrift met schrift mochten vergelijken om te weten wat u ons geschonken hebt en wat u ons leren wilt. Wees u daarom ook ons nabij, Vader, in de dagen die wij voor ons hebben. En wij vragen u, plant u uw woord in onze harten, opdat dat bepalend zou zijn voor onze, niet maar onze levensbeschouwing, maar voor onze levenswijze. Opdat we onder alle omstandigheden uw eer zouden zoeken. Wees u ons nabij, met uw krachten, met uw genade, om Christus wil. Amen.